Goedemorgen. En goedemorgen, jongelui. Waar zitten mijn helpers van vandaag? Steek je hand eens op. 2, 3, 4. Wat nog meer? Flink aan het werk, hè, vanmorgen, hè? Broer, laat me niet zitten, hè? En de bedoeling is dat je de vragenlijst, dat die straks ingeleverd wordt bij, als ik de naam goed onthouden heb, bij juffrouw Ton. Huh? Oh. Hoe kom ik dan bij juffrouw Ton? Hebben jullie wel een juffrouw Ton? Huh? Meester Ton? Maar goed, jullie moeten in ieder geval inleveren. En ik heb begrepen, er is dan ook een verrassing. Ja, je zal maar in de kerk mogen blijven bij de groten en dan ook nog een verrassing krijgen. Ja? Dat is ons nog nooit overkomen, dan wel. Ja? Ja? Bent u wel eens verrast? Oh, mooi. In ieder geval inleveren, een verrassing. En ik heb ook begrepen van... dat het dan nog niet afgelopen is, maar dat het nog even doorgaat. Maar wanneer dat precies gebeurt, dat horen jullie nog wel. Maar het houdt hier dus vandaag niet mee op. Dus, het gaat nog even verder. Heel vaak ben ik ook gewend om, als de kinderen in de dienst zijn en een vragenlijst van mij hebben gekregen, om dan te melden van, de vraag komt eraan. Weet je wel, zo van, dan ben je gewaarschuwd. Nou, dat doe ik dus mooi niet vandaag, tenminste. Ik ben dat niet van plan. En weet je waarom niet? Ik denk van, als je nou in de leeftijdsgroep van 9 tot 12 zit, ja? Ik bedoel, dan wil je toch niet meer gewaarschuwd worden. Ik heb 2 kleindochters van 10. En als ik dan zeg van, als ik dan probeer inderdaad iets voor te bereiden of iets voor te zeggen, dan krijg je reacties van, zeg, opa, ik ben toch geen kind meer? Dat kan ik nou wel zelf bedenken. Nou, ik zou zeggen, jongelui, bedenk het dan ook maar vandaag. Ja? Dus, nou, we gaan beginnen. Ja, dat is voor mij ook heel spannend natuurlijk, hè? Dat snapt u wel, hè? Wij gaan Gods woord eens lezen. En een kleine inleiding daarop. Het is de apostel Paulus, die schrijft in 1 Korinthe 10... van dat alles wat met Israël is gebeurd en nog gebeurt, voor ons tot lering is. En dan verbaas je er natuurlijk over met hoeveel gemak er gelovigen vandaag zijn die dat Oude Testament ergens in de hoek gooien en denken van nou, dat was het. En dan denk ik, we hebben allerlei herinneringsmomenten in onze wereld, in onze maatschappij. We vinden het ook belangrijk dat je daaraan herinnerd wordt. Maar als het gaat om het meest belangrijke in het leven, het leven met God, de weg met God, de wandel met hem, dan gaan we aan de waarschuwingen die je vanuit Israël krijgt, dan gaan we dan gewoon gemakshalve maar aan voorbij. Ja? Nou, ik doe dat niet. Ik lees u vanmorgen uit het boek Habakkuk. Habakkuk. Ja. Jongelui, dat klinkt als, dat Habakkuk, dat klinkt een beetje als hukken, hè? Of niet? Kennen jullie het woord hukken? Hè? Ja, ik probeer dan inderdaad een beetje met de taal eigen te maken van de jongelui van vandaag. Maar hukken, u weet wat hukken is, hè? Toch? Nou, weet je wat nou zo aardig is? Dat de betekenis van de naam Habakkuk is omarmen. Ja? Nou, omarmen is hukken, hè? Volgens mij, of niet? Hè? Onze kinderen zeggen dan altijd, opa, even knuffelen. Even hukken. Ja, Habakkuk. Habakkuk. We lezen dus uit Habakkuk. En de profeet die daarin genoemd wordt, die heet ook Habakkuk. Dus het boek is naar hem genoemd. Ik begin in hoofdstuk 1. De godspraak die de profeet Habakkuk geschouwd heeft. Hoe lang, Heere, roep ik om hulp en gij hoort niet, schreeuw ik tot u geweld en gij verlost niet? Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen en er is twist en de tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht en nimmer komt het recht tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige en daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Ziet onder de heidenen en let op en verbaast u, ontzet u. Het is nu God die spreekt. Want ik doe een werk in uw dagen dat gij niet zoudt geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik verwek de Galdeën, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte der aarde doortrekt om woonsteden in bezit te nemen die de zijne niet zijn. Schrikkelijk en vreselijk is het en zijn recht en zijn hoogheid gaan van hemzelf uit. Zijn paarden zijn vlugger dan panters en sneller dan avondwolven. En zijn rossen en zijn ruiters komen aan in galop. Zij komen van verre aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. Heel dat volk komt om geweld te bedrijven. Het aanstormen van zijn voorhoede is een oostenwind en het verzamelt gevangenen als zand. Met koningen drijft het de spot en machthebbers zijn hem een belachting. Het lacht om elke vesting. Het werpt er aarde tegenop en neemt haar in. En dan lees ik nog een klein stukje in hoofdstuk 2. De eerste vier versen. Waar Habakkuk zegt, ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat hij, God, tot mij spreken zal. En wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Toen antwoordde de Heere mij. Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Als het vertoeft, verbijt het, want komen zal het gewis. Uitblijven zal het niet. Zie opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Tot zover onze lezing van Gods woord. We willen stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we met elkaar zo samen mogen zijn. Dat we elkaar mogen ontmoeten en ook elkaar mogen begroeten in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. Heer, we danken u dat we deze de gelegenheid hadden om u de lof, de dank en de aanbidding toe te zingen met de muziek en de backinggroep. En Heer, we willen die lofprijzing ook voortzetten in het verdere van deze dienst. We danken u, Heer, dat u het ons geeft om hier te zijn en om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. En in het bijzonder, Heer, zijn we blij en dankbaar voor de oudste kinderen van de kinderkerk, dat ze in ons midden zijn en ook meedenken in deze dienst en meeluisteren om zo ook tot de goede antwoorden te komen. We bidden voor hen die hier niet kunnen zijn, mensen die ziek zijn. Heren, u kent de namen, u kent feiten en u kent omstandigheden. En Heren, u kunt troosten als geen ander en kracht en moed geven als geen ander. Heren, we bidden dan ook, wilt u dat maar doen, overal waar uw kinderen worstelen met gezondheid of met hun innerlijk leven, wat ook zomaar het geval kan zijn. Heren, want niets menselijks is ons vreemd en niets in het leven wordt ons ook bespaard. Maar we mogen altijd weer vanuit onze persoonlijke situatie zien op u die de oplossing is voor alle levensvragen. We bidden voor uw kerk, Heren, wereldwijd, dat het evangelie verkondigd zal worden zoals u dat wilt. En we bidden ook voor uw volk Israël, Heren, dat het ons tot een voorbeeld mag zijn als het gaat om onze keuzes die we maken, de wegen die we bewandelen, dat we mogen letten op wat hen is overkomen om te verhinderen, Heren, dat het ook ons overkomt. dat is ook uw zorgende liefde die ons daarin geopenbaard wordt. En heren, zo leggen we deze dienst in uw hand. Wij verwachten het van u alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen van opwekking 379. En ik stel voor dat we dan onder het voorspel onze inzameling houden. Ja? Dus we gaan even collecteren. En dan zingen we aansluitend van opwekking 379. Ik lees u graag het tekstwoord van de overdenking van vanmorgen. We vinden dat in het gelezen boek, Habakkuk dus. En zoals inmiddels wel duidelijk is geworden, denk ik, Habakkuk staat in het Oude Testament. Ja? In het Oude Testament dus. We lezen in hoofdstuk 2... vers 4, het laatste gedeelte. En daar staat, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En ik wil met u nadenken over het gelezen gedeelte met als onderwerp de noodzaak van volharden in geloof en vertrouwen. De noodzaak van volharden in geloof en vertrouwen. Habakkuk dus. Een persoon waar we heel veel van kunnen leren. Weet u waarom? Omdat hij de vragen stelt die wij stellen. Omdat hij de worsteling van het geloof kent zoals wij die kennen. Zijn levenssituatie heeft dan ook heel veel overeenkomsten met de onze. Dat geldt ook voor allerlei toekomstige ontwikkelingen. Dus niet alleen voor het heden, voor het nu, maar ook voor alle toekomstige ontwikkelingen. En bij dit alles zien we, het gaat langs een diepe weg, dat zijn geloof en zijn vertrouwen in God overwint. Habakkuk is een wonderlijk profetisch boek. Ik zal u vertellen waarom, want meestal richt God zich via de profeet tot de mensen. God richt zich tot de profeet om de boodschap door te geven aan de mensen. En wat zien we bij Habakkuk? Hier richt de profeet zich tot God. En het volk wordt ook helemaal niet betrokken bij dat gesprek. Het is iets tussen hen tweeën. Nou, we weten niet zo heel veel van Habakkuk. Ik heb al gezegd bij de aanvang, zijn naam betekent omarmen. En omdat er sprake is van het noemen van de Galdeën, en de Galdeën staan voor Babel, Babylon, plaatsen we dan ook zijn activiteit in de tijd van de opkomst van dat Babylonische Rijk. En dat is dan ongeveer geweest tussen 625 en 604 voor Christus. Uiteindelijk richt de profetie zich tegen Juda, het tweestammenrijk. U weet het, na Salomo is Israël de 12 stammen uit elkaar gevallen. In een 10-stammenrijk, dat is al weg. En het tweestammenrijk, Juda. Hè? En het 10-stammenrijk, wat dan meestal aangeduid wordt met Israël, is al meer dan 100 jaar in ballingschap. Heel bijzonder is ook de omgang die Habakkuk met God heeft. Want als u goed heeft geluisterd, en dat heeft u natuurlijk gedaan, hij begint zijn gesprek in de versen 2 tot en met 4 met een aanklacht tegen God. Hij vraagt aan God, waarom doet u niks? Waarom doet u niks aan al dat onrecht in Juda? Je zou kunnen zeggen, Habakkuk is hartstikke boos op God. Hij is boos. Waarom doet u niks? Het is een onderwerp waar hij mee worstelt. Tegelijkertijd is hij ook heel vasthoudend. Hij bidt, hij pleit, hij smeekt dat er recht gedaan gaat worden. En hij gaat ook in discussie met God. Ja. Ja, waarom zou je niet met je vader mogen discussiëren? Dat hebben ze bij mij thuis altijd gedaan hoor. Hij discussieert met God. En wat je dus ook ziet is dat hij heel diep in de put raakt. Maar hij laat niet los. Hij gaat door met zijn vragen totdat hij een antwoord van God heeft gekregen. Hij laat dus niet los. De aanleiding tot dit gesprek met God en het waarom van zijn vragen, dat heeft te maken dus, dat begreep u al, met de situatie in Juda. De geloofshervormingen van koning Josia hebben niks uitgewerkt. Het volk is afgegleden, zowel geestelijk als qua moraal, naar een heel bedenkelijk niveau. En inmiddels is Joachim koning geworden. Nou, daar kan je maar één ding van zeggen, is dat dat die hartstikke werelds was. En er heerst grote armoede in Juda. En er is corruptie. Er is omkoping. Er is wetteloosheid. En rechtvaardige en eerlijke mensen, goede mensen, die worden vertrapt. En de een onderdrukt de ander. En ja, dit is Habakuk allemaal te veel geworden. Hij roept dus Gods hulp in. En hij stelt zijn waarom. Waarom? Habakuk begrijpt niet dat God niet ingrijpt. Hij begrijpt niet waarom de aanstichters van al deze ellende en van al dit kwaad niet worden gestraft. Ja, het zijn belangrijke vragen die hij stelt. Toch? Vragen die door alle tijden heen gesteld zijn. Ook door ons. Ja, ook door ons. Ik ben maar zo vrijmoedig om te zeggen dat u die vragen ook hebt. Dat gaat u natuurlijk niet bekennen hier. He, dat hou je voor jezelf. Maar dat u ook die momenten kent van grote vragen. Waarom gaat het zoals het gaat? En waarom doet u er niks aan? Vragen dus die ook door ons, door gelovigen, door christenen gesteld worden. En niet in de laatste plaats worden ze door tal van ongelovigen gesteld. Want als je je oren goed openhoudt, dan hoor je alom om je heen van, als er een God is, waarom gebeurt dit dan allemaal? En als God nou zo liefdevol is en zo machtig is, waarom lijden dan onschuldige mensen? Huh? Waarom maakt die God daar nou geen einde aan? Habakuk zegt dus precies hoe hij over God denkt. En hij dringt aan op een antwoord. En dan is hij hevig verrast door het antwoord van God. Want dan blijkt dus dat God op de hoogte is van dit alles. En dat hij de wantoestanden in Juda wel heeft gezien. En ook al wel begonnen is met, zeg maar, het een en ander voor te bereiden. Habakuk krijgt dus antwoord. God zegt, ik ga de Babyloniërs inzetten om het volk van Juda te straffen. Een antwoord waarvan Habakuk zegt van, hier ga ik helemaal van de benen. Hier raak ik totaal van slag. Hij begrijpt hier niks van. Hij begrijpt hier niks van. Hij krijgt dus een antwoord van God, maar hij vindt het meest slechte antwoord wat hij ooit heeft gehoord. Hoe kan God nou kiezen voor een volk dat nog slechter is dan de Assyriërs? De Assyriërs, die hadden dus 10 stammen van Israël weggevoerd. En er is nooit meer iemand van teruggekomen. Zelfs dat op de huidige dag niet. En Habakkuk kent de reputatie van Babel. Want die Chaldeeën of die Babyloniërs, die zijn vreselijk agressief. Dat is een volk dat niets en niemand ontziet. En ze maken ook absoluut geen onderscheid tussen goede mensen en slechte mensen. En volgens Habakkuk leven er ook goede mensen in Jeruzalem. Maar hij weet dat Babel alles wat leeft, mens en dier en natuur, vernietigt. Dat zij zonder enig medelijden alles nemen. En mocht er dan nog wat overgebleven zijn, dan wordt het meegevoerd naar Babel. En weet u, deze allesvernietigende houding van Babel is ook de verklaring voor de uitspraak die Habakkuk doet later in hoofdstuk 3. Ik zou zeggen, als u straks thuis bent, dan moet u dat hoofdstuk 3, een geweldig lied, een gebed wat zeg maar op lied is gezet, eens doorlezen. En dan komt u deze uitspraak tegen. Maar die houding van Babel laat Habakkuk zeggen: al zal de vijgenboom niet bloeien, er geen opbrengst aan de wijnstok zijn, er geen schapen en runderen in de stal. Hij weet dat als de Babyloniërs geweest zijn, het land eruit zal zien als een puinhoop, een woestenij, een totale chaos. En dan denkt Habakkuk, hoe is het dan mogelijk? Hoe is het mogelijk dat God gebruik kan maken van zo'n vreselijk volk? Dat past toch helemaal niet bij God, bij het karakter van God. En wanneer Habakkuk dat dan bedenkt, dan komt er opnieuw een klacht. En hij reageert naar God toe van: ja, als u dan die Babyloniërs gebruikt om Juda te straffen, dan kan het toch niet zo zijn dat Babel maar onbeperkt hun gang kunnen gaan. En als Habakkuk niets meer heeft te zeggen, of niets meer heeft te vragen, dan gaat hij naar een plek waar hij volgens zeggen rustig gaat zitten afwachten om te zien wat God gaat doen. Of die nou ook inderdaad doet wat hij heeft gezegd. En weet u, ook hier vinden we dus een hele belangrijke les. Want deze passieve, je zou kunnen zeggen fatalistische houding van Habakkuk wordt door God absoluut niet op prijs gesteld. En dat geldt ook voor ons. Dat geldt ook voor u en voor mij. Maar laat ik het maar zo zeggen, ook onze tijd kent zijn zogenaamde toekomstgluurders. Toekomstgluurders. Ja. En weet u, dat toekomstgluren, dat heeft dan vaak meer te maken met het karakter van afwachten dan van verwachten. Weet u, afwachten is passief. Ik ga zitten en zie wel wat er komt. Verwachten is actief. Ik hoor mijn vrouw heel vaak zeggen van: die en die komt straks op bezoek. Ik moet het hele huis nog keren. Nog van alles en nog wat doen. Dan zegt ze dus dat ze dat niet doet. Zit er ineens te schudden. Nou, daar wees ervan verzekerd. Ja? Afwachten is passief. Met de armen over elkaar gaan zitten kijken van: oh, hoe gaat het gebeuren? Maar verwachten is actief. Verwachten, dat zet je aan tot. Tot voorbereiding en dergelijke. Kortom. De mensen moeten gewaarschuwd worden. Ja. De mensen moeten gewaarschuwd worden. En voor Habakkuk geldt dat hij het antwoord van God zichtbaar moet maken. Wat moet hij namelijk doen? Hij moet die boodschap die hij van God gekregen heeft heel duidelijk op tafelen schrijven. Je zou ook kunnen zeggen van, je ziet die dingen weer, hè, want binnenkort hebben we weer provinciale verkiezingen. En dan zie je overal die plakborden weer langs de weg staan. Je zou zeggen, nou, naar onze tijd, Habakkuk die moet plakborden neerzetten. En daar moet hij dus de tekst opschrijven die God hem gegeven heeft. Ja? En zodanig dus dat elke voorbijganger kan lezen wat erop staat. Want het is van een ontzaglijke betekenis. Zowel voor het heden van toen, maar ook voor de toekomst. Ook voor u en voor mij. Want dat is het karakter van de profetie. Het houdt nooit op bij het ene een moment van vervulling. Het gaat altijd door naar het volgende vervullingsmoment. De mensen moeten gewaarschuwd worden. Als God namelijk laat weten wat hij gaat doen, dan doet hij dat zo dat er nog tijd is om mensen te kunnen waarschuwen. Zodat men zich erop kan voorbereiden. Zodat men de noodzakelijke keuzes, als die nog niet gemaakt zijn, kunnen maken. Je zou kunnen zeggen, God waarschuwt, maar geeft nog kansen. Dat zingen we ook in het lied van Johan de Heer. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Ja? Ga er niet achterloos aan voorbij. Want God blijft niet onbeperkt kansen geven. We lezen dus ook in dit gedeelte wat God zich heeft voorgenomen. Dat duurt nog even, zegt hij. Ter bestemde tijd. Maar het komt. Het komt gewis. Je houdt het niet tegen. Het komt. Op Gods tijd. Ja. Het is niet alleen een boodschap van dreiging. Die Habakkuk hoort, er is ook sprake van bemoediging. De komst van de Babyloniërs zal een straf en een tuchtiging zijn. Maar zal niet het einde betekenen voor het volk. Want ineens, zo vanuit het niets zou kunnen zeggen, klinkt in die aanzegging van het oordeel ook een woord van troost. Ineens hoort Habakkuk God zeggen, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Vraag 7. Nou, een kleine hulp. Ja. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Ja? Daar gaat het om. Dat er hoop is. En toekomst voor gelovige mensen. Daar gaat het over. Een tekst. Moet ik zeggen, helaas. Die nogal eens verkeerd wordt gebruikt. Verkeerd wordt toegepast. En we leren op de Bijbelschool, u weet dat ik al meer dan 20 jaar docent aan de Bijbelschool ben, wij leren daar altijd Gods woord in zijn context te plaatsen. Ja, we slepen niet ergens maar gewoon wat teksten vandaan en vullen dat maar in naar onze eigen wensen en verlangens. Nee, we laten de tekst staan in de context waarin het staat. Want daar gaat het om. Nou, als we deze tekst, de rechtvaardige zal door het geloof leven, in zijn juiste context zetten, dan horen we het volgende. Babel heeft, zo hebben we gehoord, maakt geen onderscheid tussen goede mensen en slechte mensen. En God zegt maar, ik zal de rechtvaardige beschermen, als ze trouw blijven in het geloof. Dat is de betekenis van deze tekst. Als ze trouw blijven in het geloof. Het woord geloof betekent ook, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, volhouden. Bewaren. Weet u, dat volhouden, dat deed mij ook denken aan Mozes. Mozes in zijn strijd tegen Amalek. Wanneer is Israël aan de winnende hand? Zolang die arm omhoog is.
zolang die arm omhoog is. Ook hier gold dus volhouden, volhouden. En in het Nieuwe Testament vinden we soortgelijke voorbeelden. En het feit op zichzelf dat deze tekst ook aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, met name door de apostel Paulus. Dat wil dus zeggen dat die tekst hier bij Habakkuk gesproken ook geldend is voor u en voor mij in onze tijd. Anders zou het niet in het Nieuwe Testament staan. Paulus gebruikt die tekst in Romeinen 1 vers 16. Uit geloof leven. En als je dan nagaat van wat bedoel je dan precies, dan benadrukt hij dat je leven moet staan in het teken van geloof. Vanaf dat keuzemoment dat je gemaakt hebt voor de Heer Jezus, tot aan het einde van je leven. De Alfa en de Omega, hij moet aan het begin van je geloofsleven staan, maar ook aan het einde daarvan. Dat wil zeggen wanneer je sterft. Uit het geloof leven is dus niet een eenmalige daad. Je hoort mensen wel eens zeggen van, dat ik weet niet, 30, 40 jaar geleden hebben ze een geloofsmoment gehad van 1 of 2 seconden, dat moet het maar zijn. En daar is er niks van overgebleven. Dan denk je, ja, wacht even. Uit het geloof leven betekent leven van dag tot dag, vanuit dat geloof. Geen eenmalige daad, maar een blijvende levenshouding. De Heer Jezus zegt notabene zelf in Matthäus 24, zijn eindtijdrede, wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En ook in Galaten 3 en Hebreeën 10 vinden we deze tekst aangehaald. Waar elke keer de nadruk ligt op blijvend geloof. Blijvend geloof. En naast dit troostwoord laat God ook weten dat de tijd komt dat ook het oordeel over de Chaldeeën, de Babyloniërs zal komen. Want ook al wordt Babel gebruikt om Juda te straffen, ze halen zich het oordeel van God op de hals door de manier waarop ze de opdracht uitvoeren. Er is sprake van onmenselijk gedrag. En dat heeft te maken met een hoogmoedige houding. Nebukadnezar wordt zo hoogmoedig als je maar hoogmoedig kan zijn. En denkt van dat hij zich alles kan permitteren. Maar God denkt daar anders over. En daarom, als het gaat om welke straf krijgen die Babyloniërs dan, dat is dat de ondergang van dit rijk wordt aangekondigd. We horen een aantal keren het wee-wee uitspreken en dat houdt een vloek in. Denk aan Capernaum, denk aan Bethsaida, denk aan Gorazim, steden waar niets van is overgebleven. En ook voor de hoogmoedige en trotse Chaldeeën en Babyloniërs geldt dus dat ze niet blijven bestaan. Dat ze als volk geen toekomst hebben. We zien die hoogmoedige houding ook bij het latere Romeinse Rijk. Keizers die zich als God lieten aanbidden. En in zijn hoogste vorm zien we dit in de toekomst. U en mijn toekomst, in het herstelde Romeinse Rijk, in de persoon van de Antichrist. Maar God heeft tot de ondergang van deze rijken besloten. En dan gebeurt het zo. Dat houdt niemand tegen. En na deze uitspraak van God zien we een opvallende verandering bij Habakkuk. Ineens herinnert hij zich weer de daden van God. Hij was zo gefocust geweest op de problematiek van het heden, dat hij God en zijn daden totaal uit het oog had verloren. zo gefocust op de problematiek van het heden, dat er bij hem geen oog meer was voor de beloften van God en de aangekondigde toekomst. En weet u, ook u en ik, ook u en ik, wij kunnen zo met de problematiek van onze tijd bezig zijn. En natuurlijk is die buitengewoon ernstig. Maar dat we net als Habakuk Gods daden uit het oog verliezen. Dat we Gods daden van het verleden en Gods daden van het heden uit het oog verliezen. En ook geen gevoel meer hebben als het gaat om de beloften van de toekomst. Niet het gevoel van als het God toen gezegd heeft dat het zo ging, waarom zou het dan vandaag ook niet zo gaan? Zo kun je bezig zijn met de huidige tijd. Dat je je geloofsvertrouwen en je geloofsmoed kwijtraakt. Maar als Habakuk zich al Gods daden weer herinnert, dan weet hij wat de uitkomst is. Dan weet hij wat de uitkomst is. Als God daadwerkelijk tot daden overgaat. En ineens zien we bij Habakuk weer oog voor Gods majesteit en macht. En het besef dat God alles doet wat hem behaagt. En die wetenschap, die geeft hem rust. Hij ervaart ineens een alles overweldigende blijdschap. Een blijdschap die zich inderdaad uit in dat loflied van hoofdstuk 3. Nogmaals, lees dat eens. Dat loflied van hoofdstuk 3. We zien ineens bij deze man geduld en overgave. Ook in afwachting van de dag van benauwdheid die gaat komen. Hij weet dat die gaat komen. Dat het onafwendbaar is. Die dag gaat komen van benauwdheid. Maar er is geduld en overgave. Er is vertrouwen bij hem. Vertrouwen op de bescherming die God heeft toegezegd. En dat alles brengt hem tot aanbidding. Ondanks de nood, de druk die steeds heviger wordt, als hij ziet op de werken van God, dan is er dankbaarheid. Dankbaarheid bij hem. En je hoort hem als het ware zeggen van, hoe het ook zal zijn, hoe het ook gaat, en hoe het ook zal lopen, ook al blijft er helemaal niks over. En die kans is in Habakuk's geval dus heel reëel, dat hebben we al gezegd, hè? Gelet op het karakter van Babylon. Zijn hoop is op God. En dan hoor ik hem zeggen: alles kwijt, alles weg. Maar nochtans zal ik juichen in de Heere. En juichen en jubelen in de God van mijn heil. Zonder hem ben ik niets. Met hem ben ik alles. Het gaat hier in Habakuk om de ondergang van de Babylonische macht. Maar u begrijpt wel, profetisch gaat dit natuurlijk veel verder. Want wat hier gezegd wordt over Babel is 25 eeuwen geleden reeds vervuld. Maar het einde waarover gesproken wordt, de heerlijkheid van het koninkrijk van God, zo wordt tegen Habakuk gezegd, blijft nog even uit. En dat ligt ook voor u en voor mij nog in de toekomst. Maar het staat volkomen vast in het plan van God.
Er wordt nog steeds gewacht. Maar het komt. Het komt. De Hebreeën schrijver zegt, Jezus komt als koning. En wij als gelovigen, laat ik het nou goed zeggen, niet wachten gebruiken, maar verwachten. Verwachten dat moment. We vinden dus in Habakuk grote parallellen met onze tijd. En de vragen van Habakuk zijn vragen die ook wij kennen. En ogenschijnlijk heeft in toenemende mate onrecht en geweld enzovoort vrij spel in onze wereld, in onze tijd. Beseffen we dat onze tijd, met alles wat daarin gebeurt, zich ontwikkelt in de richting van dat herstelde Romeinse Rijk en de komst van de Antichrist. En daar hebben de gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de gemeente niets goeds van te verwachten. Want dit herstelde Romeinse Rijk, dat komt. Daarvan wordt gezegd dat het erger is dan alle wereldrijken bij elkaar. En het zal een zware tijd zijn. De Heer Jezus zegt in Matteüs 24, zo erg is het nooit geweest en zo zal het ook nooit meer zijn. Maar weet u, misschien heeft u dat nooit zo bedacht en daarom wil ik het zeggen. We moeten goed begrijpen dat de komst van het herstelde Romeinse Rijk en de Antichrist en alles wat dat met zich meebrengt, geen initiatief van Satan is. Nee, het is geen initiatief van Satan. Die denkt wel dat hij het zelf bedacht heeft. Het programma van de eindtijd is Gods programma en is zijn straf over een afvallige wereld en betekent de afrekening met Satan. Maar net als bij Habakuk, we hebben al gezegd, de situatie is vergelijkbaar, geldt Gods belofte ook ons. We mogen in onze tijd, in onze omstandigheden, die naarmate de tijd vordert volgens de profetie steeds heviger zal worden, ons oog gericht houden op de Heer Jezus en rekenen op zijn bescherming op grond van volhardend geloof. En dat betekent een levenshouding die staat in het teken van een voortdurende wandel met Jezus. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Ik heb bij vraag 10 de vraag gezegd van wat is volgens Habakuk het allerbelangrijkste in je leven? En waarom? En dan leert hij ons. Habakuk leert ons. Zelfs wanneer je alles verliest in het leven. Maar je hebt God nog. Dan heb je alles. Dan heb je alles. Dan is de toekomst sowieso hoopvol. Ook al raak je alles kwijt wat tot dit leven behoort. Wie op God vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Habakuk komt tot juichen. En de vraag die we ons te stellen hebben is, zou niet voor u en voor mij exact hetzelfde gelden? Juichen. Juichen als we zien op de werken van God in Jezus Christus. En de onmetelijke en onpeilbare rijkdommen die we in hem mogen genieten. Nu en straks in de toekomst. Juichen. Er is alle reden voor. Want zonder God, met alle schatten van de wereld, bezit je niks. Met God. Zonder alle schatten van de wereld bezit je alles. Is hier een hart door vrees benauwd? Nou, dan moeten we gewoon ja zeggen. Een hart door vrees benauwd, vermoeid door het levensstrijd. Maar Habakkuk leert ons, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Nou, daarvan zingen we in lied 881. Samen danken. Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor dit heerlijk moment met elkaar, voor dit zalige uur. U was in ons midden en u heeft ons willen leiden door uw woord heen. En we hebben in uw dienstknecht Habakkuk heel veel van onszelf ontdekt. Zijn vragen onze vragen. Zijn boosheid onze boosheid. Maar Heer, we danken u dat u ons ook hebt laten zien.
hoe je tot lofprijzing komt. En tot bemoediging en troost. Wanneer je oog richt op Hem, die in liefde naar ons om heeft gezien en ons heeft gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed. En dat betekent, wat er ook gebeurt in het leven, en dat is veel, hoe het ook gaat en wat we ook kwijtraken, wat er niet meer groeit en bloeit, maar met u gaan we nog altijd een hoopvolle en zekere reis. Want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En Hij is het die ons omringt, ons beschermt. Van voren en van achteren, van onder en boven en om ons heen. Altijd, tot in eeuwigheid. En dat brengt ons tot juichen. Juichen die ook door de omgeving gehoord mag worden, gezien mag worden. Opdat velen nog de weg tot u zullen kiezen. Heere, dat we in dit juichen de vrijmoedigheid vinden om te laten horen en te laten zien hoe het ook gaat in het leven, wat het betekent om samen met u op weg te zijn naar uw toekomst, het koninkrijk dat komt. Halleluja. Amen. We zingen ons slotlied van opwekking 381. Stel voor dat we dat staande doen. Jongelui, alle 10 vragen ingevuld? Ja. Mooi zo. Je naam erop gezet. Inleveren straks, anders krijg je een cadeautje niet. En ik geef de antwoorden aan de juf. En die worden dus ook nog beoordeeld, hè? Dat snap je natuurlijk wel. Goed, 381.
Oh.
De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Is met ons allen. Totdat Jezus komt. Amen.